En dat een aantal liederen die sloten heel mooi aan bij het thema wat ik heb vandaag. Ik ga lezen zo dadelijk uit Marcus hoofdstuk 4. Voordat ik dat doe, gewoon even als inleiding. Heeft u goede voornemens voor dit nieuwe jaar? Sommigen die zijn daar sterk in, om dat inderdaad begin van het jaar te hebben. Ik ben er niet zo sterk in. In de zin van, ik heb liever, en dat is misschien ook goed, dat is gelijk ook een les die ik ook mee wil geven. Als je iets in je hart krijgt, dat moet ik doen, wacht niet tot het nieuwe jaar. Maar doe het dan direct. Dat is heel belangrijk, hè? En er zijn allerlei goede voornemens met betrekking tot gezondheid, je eetpatroon, meer of minder eten, gezonder eten, minder koffie, meer water drinken, noem maar op. Genoeg slapen, meer slapen. He, dat kunnen allemaal hele goede voornemens zijn. Je durft haar dus niet, of je zou het eigenlijk niet hoeven te noemen in een kerk, maar minder roken, ja, dat komt af en toe er ook nog voor. Ook praktische zaken. Soms dingen beter regelen, beter je administratie doen of eerder dingen doen en eerder dat doen. Gisteren heb ik ook iets voorgenomen. Ik heb het gelijk handen en voeten gegeven. Corine die was met een aantal van jullie ook in Amsterdam. Het was een conferentie, Get Ready conferentie. Corine was opgehaald door iemand. En halverwege de ochtend, ik had een heerlijke dagje zo lekker voor mezelf, lekker voorbereiden voor vandaag, lekker bidden. Gewoon een heerlijke dag had ik. Niet omdat Corine weg was, maar gewoon een lekker dagje voor jezelf. Heerlijk. En Mark die wilde met de fiets ergens naartoe en die had mijn slot voor mijn fiets nodig, zo'n kettingslot. En pa, mag ik uw sleutels even? Hé, waar zijn mijn sleutels? Ik zag mijn sleutels niet. En gelijk schoot er iets door me heen. Oei, zou Corine in de haast vanmorgen, toen ze opgehaald werd, toen er getoeterd werd voor de deur, niet gauw mijn sleutels weggegrist hebben? En ja hoor. Ik belde, Corine, kijk eens in je tas. Heb jij toevallig 2 sleutelbossen? Nou, het was wat onhandig. Ik had nog ergens naartoe willen gaan. Ook de sleutel van het Levend Woord Centrum, waar ik ook nog naartoe moest, zat er aan. Dus ik moest allerlei dingen regelen. Omdat Corine in de gauwigheid mijn sleutels had meegenomen in haar tas en in Amsterdam zat. En nu heb ik de daad bij het woord gevoegd. Ik wil het al een hele lange tijd. Zo'n haak, zo'n grote haak. Onder een keukenkastje. Corine die vond het maar niks als ik dat voorstelde, maar ik heb het nu gedaan. De plek van mijn sleutels. Alleen die van mij, alleen die van mij. Haar sleutels was haar verantwoordelijkheid. Ik heb altijd tot nu toe gedacht, ik wil die haak voor haar sleutels. Maar dat wilde ze niet. Maar nu heb ik hem voor mijn sleutels. En ik hoop dat het gaat werken. Goed voornemen. Niet op 1 januari, maar op 11 januari. Maar misschien ook goede voornemens gewoon voor je geestelijk leven. In je relatie met de Heer. Met betrekking tot je gebedsleven. Het samen bidden. Vorig jaar mei heb ik het verteld. Op een gegeven moment waren we zo aangeraakt, ook op een conferentie, een week die we Corine en ik hadden, over het samen bidden, ook aan de hand van het Onze Vader. En het heeft ons zo gegrepen dat we het nog nu hoeveel maanden later, 8 maanden later nog doen. Gewoon handen, nou, eindelijk wat Onze Vader gewoon gemeenschappelijk bidden voor een aantal situaties. En dan is het een gewoonte die erin komt. En dan, ja, dat leeft. Maar je moet wel die dingen oppakken die bij jou passen. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat is met alle goede voornemens. Pak het op wat bij jou past. Wat bij jullie past. Heel belangrijk. We gaan een stukje lezen uit Marcus hoofdstuk 4. En daar lezen we over waar Jezus de storm stilt. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Marcus 4 vanaf vers 35 en pakken we gelijk de eerste 2 versen van hoofdstuk 5 mee. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten wij het meer oversteken. Zij stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op
En de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot om een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem met een vanuit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Tot zover. En dan lezen we later hoe Jezus ook deze man vrijzet van deze legioen van demonen. Goed. Voor velen best wel een bekend gedeelte, denk ik. Het blijft een wonderlijk, inspirerend gedeelte. Mijn broer Gerard, die heeft er onlangs ook over gesproken en het trof mijn hart weer. En er zijn woorden van de Heer die spreken: ga naar de overkant. Dat de Heer tot ons zegt, persoonlijk als gemeente: ga naar de overkant. Ik wil jullie naar een andere kant brengen. En dat kan je op verschillende manieren ook gaan interpreteren, ook voor jezelf en ook voor het komende jaar. Heer, u wil ons uitdagen. U wil ons naar de overkant hebben. En u gaat met ons mee. U geeft de opdracht, u neemt het initiatief en wij gaan achter u aan naar de overkant. Jezus was zijn bediening begonnen. Hij sprak over het koninkrijk van God. Hij genas de zieken. De man met een verschrompelde hand werd genezen op een sabbat. Hij kreeg gelijk een heleboel weerstand. Ze probeerden een plan te beramen om Jezus te pakken te nemen. Maar Jezus gaat door met het genezen van de zieken. Het vrijzetten van demonen. En dan vertelt hij ook de gelijkenissen over het koninkrijk van God. De bekende gelijkenissen over de zaaier. Daar spreekt hij over in het voorgaande hoofdstuk. Of in het hoofdstuk 4. En dan is hij waarschijnlijk ook moe en hij vaart ook iets anders in zijn hart. Naar de overkant te gaan. En de overkant, ik heb ook een plaatje van het meer van Genezaret. Het meer. Hier zien we het linker plaatje. Dan zie je het land, Israël. Dan zie je bovenaan, ik heb er een pijl bij gezet, dat meer van Genezaret. Dat is ongeveer 20 kilometer op 12 kilometer, ongeveer 166 vierkante kilometer. En dat stroomt ook naar de Dode Zee. Ik aan de rechterkant heb ik het iets groter neergezet. En je ziet de plaatsjes, Cavernum zie je liggen. En Tiberias ligt eraan. En dan in het zuidoosten, dat is dus rechts onderin, het land van de Gerazenen. Dat is het Overjordaanse. Decapolis, het tienstedengebied. Het heidense gebied. En Jezus besluit om daar naartoe te gaan. En ze gaan op weg naar dat nieuwe gebied. En de Heer die kan ook aan ons regelmatig vragen: ga naar een nieuw gebied. Een voornemen wat je in je hart krijgt, waarvan je weet: dit vraagt God voor mij. Op het gebied van je geestelijk leven, in de relatie met de Heer, met betrekking tot je gebed, met betrekking tot het aangaan van nieuwe contacten, een opdracht die je van de Heer ervaart om dit jaar dat ook op te pakken, een grotere verantwoordelijkheid om naar dat andere gebied te gaan. Naar de andere kant te gaan. De andere kant van ziekte is gezondheid. De andere kant van verdriet is hoop en blijdschap. De andere kant van pijn is herstel en gezondheid.
De andere kant van gebondenheid is vrijheid. De andere kant van lijden is overwinning. De andere kant van onvruchtbaarheid is vruchtbaarheid. En de Heer neemt initiatief. Aan de andere kant kunnen ook mensen leven die in duisternis verkeren. Dat was letterlijk ook in dit gebied het geval. Er was duisternis in dat gebied en werd vertegenwoordigd door een man die zo bezeten was dat als hij geketend werd, hij de ketenen van zich af kon schudden. En hij leefde tussen de graven en in de spelonken. Er wachten mensen die in duisternis zijn op jou en mij komst. Een nieuw gebied. Als Jezus zijn voet aan de andere kant zet, dan breekt de hel los. En het is zo belangrijk dat we de stem van de Heer verstaan, leren verstaan, beter verstaan. En dat we ook gehoorzaam zijn en reageren op zijn stem. We hebben vorige maand een fijne doopdienst gehad. En in diezelfde maand was er ook in de Leven van het Woord gemeente een doopdienst. En er was een jongeman met wie ik al dit jaar een aantal keren in gesprek ben geweest. Hij worstelde met zonde in zijn leven. En hij wilde er echt van af. En hij begon goede keuzes te maken. En ik hoorde, hij wilde begin januari een afspraak met me om het volgende ook te delen met mij. Hij was namelijk in diezelfde doopdienst en er waren 5 doopelingen. En aan het eind van de dienst kwam er een asielzoeker en die wilde ook gedoopt worden. En we kenden deze man, hij kwam wat langer en we voeren dus echt oprecht. Nou, dus hij werd ook gedoopt, zo plotseling, onvoorbereid, werd gedoopt. En deze jonge man, met wie ik al een aantal keren had gesproken, die kwam ook naar voren. En die begon te getuigen, heel openhartig. Hij zegt, mijn hart bonkt in mijn keel, maar ik weet, ik moet me vandaag ook laten dopen. Hij zei, ik zal het even uitleggen. Op mijn 15e heb ik me ook laten dopen. Maar als ik nu goed terugkijk, was mijn motivatie niet goed. In de kerk waar ik toen was, werd er naar mij gekeken, werd het van mij verwacht. Want mijn leeftijdsgenoten lieten zich ook dopen. Mijn ouders die keken naar mij, dus nou thuis om je te laten dopen. Dus ik hield van Jezus, ja. Maar mijn motivatie om me te laten dopen, was niet goed. En daarna ben ik flink in zonde gevallen. En voor de hele de kerk getuigde hij en beleed hij dat homoseksualiteit een zonde is in zijn leven. En hij zei, dit wil ik niet. En ik wil ermee breken. En ik wil het beleiden als zonde ten over de hele kerk. Toen werd hem gebeten voordat hij gedoopt werd. En dan manifesteerde zich het een en ander. Hij was emotioneel aan de ene kant en aan de andere kant wist je, dus er zit een stuk duisternis. En toen werd hij gedoopt. En wat een feest. En 2 weken later had ik een gesprek met hem. Hij zei, er is zoveel veranderd sinds die doopdienst. In mij is er zoveel veranderd. De kracht van Jezus en de toewijding die hij heeft gemaakt, die keuze om... Maakt hem niet uit wie het allemaal hoorde. Zijn ouders zaten in de kerk. Als jongelui, dit is mijn getuigenis. En ik wil breken met zonde. Wat een krachtig moment. En dan volg je Jezus. Dan geeft hij je een opdracht. Om ergens naartoe te gaan. Om iets op te pakken. Om eens uit te stappen. Om een nieuw gebied in te nemen. Een geestelijk nieuw gebied in te nemen. En dan komt er een storm opsteken. En niet zomaar een storm, een flinke storm. Dat je bijna denkt van we vergaan. Dat was hier aan de hand. Jezus lag rustig te slapen in die boot. Maar er steekt een storm op dat deze ervaren vissers, die heus wel wat gewend waren, in doodsangst waren. Het stormde wel meer op dat meer. We hebben net dat plaatje Israël en dan vanuit de Golanhoogte tussen de bergen. Daar kwam dan die wind, een koude wind vanuit het noorden. En over het meer dan, waar de lucht was opgewarmd. Dus er was een confrontatie van twee luchtstromen en dan kon je een flinke storm krijgen. Maar het kan goed zijn dat dit een storm is die de discipelen nog niet eerder hadden meegemaakt. En Jezus had nog wel die opdracht gegeven. En hij lag rustig te slapen. Ik weet niet of jullie wel eens een erge storm hebben meegemaakt waar je echt van geschrokken bent. Ik wel hoor. Ik weet nog goed dat we een keer op vakantie waren. En in Frankrijk op een heel mooi Frans meer. Zo'n heerlijk mooi weer. En dan roei je zo'n kano en lekker met je kinderen. Lekker, Corine was aan de kant gebleven, een beetje roeien op dat meer. En opeens de wind gaat opsteken. En nog wat harder. En nog wat harder. En op een gegeven moment dan... Heer, help ons! Jongens, roeien! Ja, ik heb pijn, Paul. Ik ben moe. Niet zeuren, roeien! Nou, dat is echt... Echt, dat kan angstig. Angstaanjagend kan dat zijn. Nou, gelukkig. We konden net terugkomen. Het kan heel angstig zijn. Maar zo kunnen er ook stormen in ons leven zijn. Dingen waar je niet om gevraagd hebt. Je volgt de Heer Jezus en er kunnen stormen in je leven komen. En dat was hier ook het geval. En Jezus, die sprak tot de storm, die sprak tot het water en het kwam tot stilstand. En dat was echt bovennatuurlijk ingrijpen van de Heer. Dit is een Bijbelgedeelte wat Corine ook inspireert, want ik hoor Corine regelmatig tot het weer spreken. Ik heb dat wat minder, maar Corine is iemand die regelmatig tot het weer spreekt. Als er onweersbui komt, of een regen die we niet kunnen gebruiken, of wat dan ook. Corine die spreekt tot het weer. En soms heb ik de indruk dat het werkt. Niet altijd. Direct. En de reactie van de discipelen was ook best wel begrijpelijk. Alleen toch krijgen ze best wel een berisping van de Heer. Waar is jullie geloof? Hebben jullie geen moed? Waarom zijn jullie zo angstig? Ik ben toch bij jullie? Ik heb toch jullie gezegd, ga naar de overkant? Maar ik denk dat we ons herkennen in de discipelen. En het is ook heel goed om je hart te toetsen. Juist in stormachtige periodes in je leven. Wat komt er naar boven? Waar is je geloof? Vertrouw je echt op de Heer Jezus? Hij die gezegd hebt, ik zal altijd bij je zijn. Tot een volleinding van de wereld zal ik bij je zijn. Hebben we dat geloof? Als we in een moeilijke situatie komen, persoonlijk, of als gezin, of als lokale gemeente, of wat dan ook. Maar de Heer wil ons iets leren, van ik ben erbij. Als er een storm is, dan zal blijken op wie bouw je. Wat doe je met datgene wat je geleerd hebt? Hoe uit je naar anderen toe? Naar de Heer toe? Waar staan wij als er stormen komen? Waar is ons geloof? Hoe uiten we ons geloof? Is jullie het opgevallen, het lied? I raise a hallelujah, hebben we vanmorgen gezongen. In the presence of my enemies. I raise a hallelujah. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah, my weapon is a melody. I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me. Jezus komt, jou te hulp.
En dan staat er ook, I'm gonna sing in the middle of the storm. Het is makkelijker zingen, maar als je erin bent... Het is zo'n krachtig lied. Het is een lied ook geschreven dat echt bij gezongen is, gemaakt is, toen een kindje eigenlijk een doodstrijd was, wat ziek was. En dat ook op een bijzonder bovennatuurlijke wijze ook daarna genezen is. I'm gonna sing louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Als het ware gaan we brullen, de overwinning van de Heer Jezus. Maar te midden in de storm. Wat kunnen oorzaken zijn van stormen? Waar komt de storm vandaan? Wie veroorzaakt de storm? Soms gewoon door verkeerde keuzes. Soms kunnen we in moeilijkheden geraken omdat we verkeerde keuze hebben gemaakt. We kunnen verkeerde keuze gemaakt hebben met het kiezen voor een bepaalde relatie. Een bepaalde vriendschap, een bepaald contact. Een verkeerde keuze in het omgaan met financiën. En dan kun je op een gegeven moment op de blaren komen te zitten. Het kan stormachtig worden omdat je gewoon een verkeerde keuze hebt gemaakt. Wat we zaaien, zullen we oogsten. Maar ook dan, als we een verkeerde keuze hebben gemaakt, dan mogen we hem ook weer om hulp vragen, om ons er doorheen te helpen, om het vol te houden, om door te zetten, om het goed af te maken, om ons te bekeren, om ervan te leren en goede keuzes te gaan maken. Soms komen stormen door keuzes die we zelf niet hebben gemaakt, maar die anderen hebben gemaakt. Die ons kunnen schaden. Dat kan door jaloezie zijn, dat kan door aanstoot zijn, dat kan door verraad zijn, dat kan door misbruik zijn of wat dan ook. Stormen die we kunnen meemaken omdat anderen verkeerde keuzes, zondige keuzes maken, waar wij helaas ook de gevolgen van moeten dragen. Maar ook dan is Jezus degene die uitredding wil geven. Die zegt, wil je op mij vertrouwen? Ik ben bij je. Dat je vrede bij hem in je hart mag ervaren. En soms is daar in een storm gewoon door de gebrokenheid in deze wereld. Je kunt er niks aan doen dat iemand in je gezin ziek wordt of overlijdt. Iets anders ingrijpends gebeurt. De stormen van het leven. Waar niet direct een oorzaak voor aan te wijzen is. Alleen door het feit dat we in een gebroken wereld leven. Maar wie is in de storm aanwezig? Elke keer weer opnieuw? Jezus. Soms wordt een storm door God zelf veroorzaakt. Ook daarvan hebben we voorbeelden in de Bijbel. Goed voorbeeld is Jona. Jona die kreeg een opdracht om naar de overkant te gaan. Naar Nineveh te gaan. Hij had helemaal geen zin. Hij ging de andere kant op, naar Tarsus. En toen kwam er een storm op zee. Die God had gestuurd. Om hem van koers te laten veranderen. Dus een psalm 107, vers 25 zegt, wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Soms zijn wij hardleers en God zendt een storm. Een letterlijke storm in het geval van Jona en soms een bepaalde omstandigheid waar wij als het ware wakker worden geschud. Soms kan een storm vanuit het rijk van Satan zijn. De macht van duisternis wil iets tegenhouden. Dat zou hier het geval geweest kunnen zijn. Dat Jezus op weg naar de overkant, naar het land van de Gerazenen, het overjordaanse, waar hij gelijk de ontmoeting ook heeft met deze man die bezeten is, dat er een territoriale macht was die niet wilde dat Jezus deze man zou komen vrijzetten. Is mogelijk.
Er zijn getuigenissen, ook door de geschiedenis heen, dat soms een noodweer kwam opzetten. Letterlijk noodweer kwam opzetten, waar werd ervaren, dit is duisternis. Daar zit de boze achter, die iets probeert tegen te houden. En de sleutel blijft het aanroepen van Jezus. Jezus hulp vragen. Jezus uitkomst vragen. Ja, we kunnen er soms mee te maken krijgen. Je zet je helemaal in voor het koninkrijk van God. Je zet je helemaal in voor een bepaalde situatie. En dan ervaar je zoveel tegenstand. Laat je niet ontmoedigen. Als jij weet dat je dit ook in de naam van Jezus doet. Als je weet van dit vraagt ook de Heer van mij. Laat je niet ontmoedigen door welke storm dan ook die opsteekt. En vanuit welke hoek die dan ook op komt, weet dat je met Jezus door de elke storm heen komt. Ga naar de overkant. Wat is dat in jouw situatie? Wat heb jij op je hart? Bid erover. En als je weet dat dit iets is wat God van je vraagt, zet je hart erop om naar die andere kant te gaan. Die gebiedsuitbreiding. Dat nieuwe contact. Die nieuwe verantwoordelijkheid. Die ruimte. Die geestelijke gaven. Ga naar de overkant. En schuw de storm niet. Ga door de storm heen. Want Jezus is met jou in de boot. Hij die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij die zijn leven heeft gegeven om jouw leven te geven in overvloed. Om jou te redden. Om jou te verzoenen met de Vader. Om jouw heerlijke vrede te geven die alle verstand te boven gaat. Die geen mens in deze wereld zonder God kan begrijpen. Maar jij wel. En wij als gelovigen kunnen dat begrijpen. Ga naar de overkant. Ga door de storm. Ga met Jezus door de storm. En hanteer zijn woord. Spreek ook zijn woord. Zoals Corine letterlijk af en toe tot stormbuien spreekt. Spreek tot omstandigheden. Spreek tot de situatie. Gebruik de autoriteit die Jezus je hebt gegeven. Dat er weer rust komt. Dat er uitkomst komt. Dat er herstel komt. Dat er genezing komt. Dat er vrijmaking komt. Dat is het voorrecht dat we hebben als kinderen van God. Daarmee wil ik jullie vanochtend bemoedigen. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan staan. En dan wil ik u graag voorgaan in een gebed.